Goedemorgen. Ben ik te verstaan? Want geluidsinstallatie is nog niet helemaal in orde. Welkom in de dienst van de protestantse gemeente Deurne. U hier in de kerk, maar ook de mensen die thuis met ons meevieren. Hartelijk welkom. Vanmorgen gaat voor in de dienst dominee Pim Verschoor uit Helmond. De bloemen uit de dienst zijn voor Marines van de Schans. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Zwart uit Arnhem. Er is dan viering van schrift en tafel. Dan heb ik nog een mededeling. De startzondag is verplaatst naar 29 september. Onze interim predikant Marcel Zijlstra gaat dan voor in de dienst. En hij is op zoek naar gemeenteleden die deze dienst met hem willen voorbereiden. Wil je meedoen? Dan graag melden voor 30 augustus. Ik ben Riet Verkampen. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we ons openingslied Zo mogelijk staande, lied 117, Loof alle volken, loof de Heer. Namens de kerkraad wens ik u allen een goede dienst.
Ja, zo zijn wij geroepen om Gods naam te loven, ook in moeilijke tijden. En daar gaat het straks wel over in de preek, maar ook een teken van hoop dat Gods trouw blijft bestaan. En daarom spreek ik uit, onze hulp, maar ook onze kracht is gelegen in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die, zo mogen wij geloven, ons trouw blijft in eeuwigheid. En daarom mag ik jullie groeten met genade, goedheid en vrede, zijn jullie allen van deze God, die we onze hemelse Vader mogen noemen, en van Jezus Christus zijn Zoon, het licht der wereld, en van de Heilige Geest die ons altijd weer bemoedigt om in goede en in kwade tijden te blijven geloven, te blijven hopen, te blijven liefhebben. Amen. U mag gaan zitten. Ja, wij zijn betrokken als christenen ook op de wereld, als Gods schepping, maar die toch vaak ook in nood is, in het groot en in het klein. We weten er alles van. En daarom bidden wij het Kyriëgebed en daarna zingen we lied 301e twee maal. Zullen we samen bidden. Ja, o God, wij loven uw naam,
Want welke andere naam kunnen wij loven in deze tijd, waarin namen vaak onbetrouwbaar zijn, waar namen vaak staan voor geweld, voor onderdrukking, voor corruptie en noem maar op. O God, hoe ver zijn we toch verwijderd als mensen, als volken, als naties, om samen eenparig uw naam te zullen loven, zoals we zongen. Uw naam, welke toch staat voor goede tierenheid, voor elkaar het leven gunnen, dat je je hart laat spreken, ja, uw eeuwige trouw, dat u ons blijft houden aan uw verbond ten leven. Ja, o God, mogen we dat blijven belijden, juist in deze tijd, dat we als mensen, als geloofsgemeenschap, op u en uw heil gericht ons inspannen voor het leven waar uw naam voor staat. Maar u weet, o God, hoe kwetsbaar wij zijn, hoe wij ook kunnen falen. Daarom smeken wij u, ontferm u over uw schepping, ontferm u over uw mensenkinderen. Amen. En zingen wij als glorielied, lied 117d, een lied van Thésée, maar ook ja, gebaseerd op die psalm 117 die we net gezongen hebben. 117d, driemaal. Soms lezen we de 10 geboden, en dat is ook goed, de geboden van God ten leven, maar zullen wij ze nu bezingen, en dat is lied 310. Eén is de Heer, de God der goden.
Thank you.
Ja, zo mogen we overgaan tot de dienst van het woord en zullen we ons openstellen voor Gods geest in ons midden. Laten we daarom bidden. Heer onze God, u de eeuwige in liefde en trouw, mogen wij als kleine geloofsgemeenschap, bezield door uw geest van liefde en van waarachtigheid en gesterkt door uw woord en leven, ons zo niet neerleggen bij het onheil wat zo sterk aanwezig is in ons bestaan op aarde. Dat we, al is het tegen de klippen op u gericht blijven leven. Hoopvol, vertrouwend dat de toekomst aan u is. Dat wij uw rijk van gerechtigheid en vrede mogen blijven verwachten. Mogen wij met al onze beperkingen, ja vaak ook met ons klein geloof, ons daarvoor blijven inzetten, in woord en daad. Dat bidden we u. Amen. Er is één schriftlezing en mevrouw van Wijk. Nee? U doet het. Kunnen jullie ons verstaan? Ja, mij wel, hè, maar zij heeft een veel fijnere stemmen.
We lezen uit Efeziërs 2. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidene bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen. Door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen. En huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover de lezing. Wij zingen nu lied 362.
soms aan, ik zal jou niet begeven. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen, die ons uit angst en doem heeft weggedeeld en ons tot hier op handen heeft gedragen. Hij die verlangen werd verlangen stilt. Vrees niet, hij gaat met ons een weg vandaag. Van u is deze wereld, deze tijd. Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid. De bron waaruit wij willen drinken. Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt.
Na de verkondiging zal vaak het orgel weer bespelen en daarna zingen wij lied 969. Wij mogen altijd een boodschap van geloof, van hoop en van liefde uitspreken. En zeker ook in deze tijd. En ik heb mezelf uit Efeziërs gedacht, hé, dat bemoedigt ons. En daar ga ik er met jullie bij stilstaan. Want hoe zou je onze tijd kunnen typeren? Hoe beleef je deze tijdsspannen? En er zijn natuurlijk heel wat antwoorden op te geven. Ik noem er maar een paar. Een tijd van onzekerheid. Zelfs van angst. Een tijd van overgang. Van omvorming, van transformatie. Een tijd van grote verdeeldheid. Ten aanzien van de vraag hoe wij de problemen van dit tijdsgewricht moeten aanpakken. Een tijd van afbraak. Kijk bijvoorbeeld maar naar de kerken die gesloten worden vanwege het aantal actieve gelovigen dat minder wordt. Maar ook een tijd van zoeken naar meer eenheid, naar meer verbondenheid. Zoals een verenigd Europa. Er is zoveel aan de hand, zoveel gaande, dat je je hart meer dan eens vasthoudt. Want waar gaat het allemaal naartoe? En dat is niet alleen een maatschappelijke en een politieke vraag, maar ook een geloofsvraag. En de vraag is dan of die oude Bijbelse boodschap ons erbij kan helpen om daar een antwoord op te geven. Of op zijn minst een richting, een perspectief aan te reiken. Ik geloof van wel, anders zou ik hier niet staan. En ik hoop er ook op. En ik denk dat we in de brief aan de gemeente van Efeze lazen, ons daarbij kan helpen. Maar dan moeten we goed beseffen wat er toen ook allemaal gaande was. De tempel in Jeruzalem was verwoest. De Romeinen hielden huis in Jeruzalem en elders in Palestina. Er waren veel Joodse opstanden en mensen raakten op drift.
werden vervolgd, zochten een goed heenkomen op veilige plaatsen en streken. Maar je moet echt beseffen, vooral de verwoesting van de tempel, het huis van God, teken van zijn aanwezigheid, werd als meer dan schokkend ervaren. Het fundament van het geloof van het Joodse volk was verbrijzeld. En wat een crisis veroorzaakte dat. Wat een onzekerheid ook in Gods leiding. Ook was er natuurlijk op dat moment sprake van een groeiende tweespalt ontstaan tussen Joden die in Jezus de Messias zagen en Joden die dit verwierpen. En voor de Joden die volgeling van Jezus waren geworden, de zogenaamde Jezusbeweging, ja, die zocht natuurlijk in die tijd naar de betekenis van Jezus als de van God gezondene, voor hen en voor de wereld. Wat betekende dat? Wat hield dat in? Nogmaals, voor zowel de Joden die wel of niet in Jezus geloofden, was natuurlijk de vernietiging van de tempel als symbool van Gods aanwezigheid heel schokkend. Met name het heilige der heiligen, waarin de ark van het verbond met de twee stenen tafelen lagen. Dat was toch de plek van het verbond, het teken tussen de Heere God en zijn volk. En dat was allemaal verdwenen, vernietigd, verbrand. En dat had dus grote gevolgen voor de Joodse mensen. Het geloofsfundament was tot een puinhoop geworden. Goed, een andere tijd en andere omstandigheden dan nu, maar er zijn toch ook overeenkomsten. Nu worden ook kerken afgebroken. Nu heerst er ook veel onzekerheid, ontreddering ten aanzien van de vraag, wat zal de toekomst brengen? En dan is toch opvallend dat zowel Joden die Jezus niet als de Messias zagen, als de Joden die dat wel deden, allebei toch niet bij de pakken neerbleven zitten. Er waren toen al in de stadjes en dorpen in het Joodse land synagogen gebouwd, zoals in Capernaum, waar Jezus voorging, en ook zo bijvoorbeeld in Nazareth, om er een paar te noemen. En deze gebouwen of gebouwtjes werden als plekken van samenkomst, van liturgische bijeenkomsten gezien, maar ook van scholing, van onderwijs, de shul, zeg maar. En die werden steeds belangrijker toen de tempel verwoest was. En we weten dat toen de Joden over de wereld verstrooid werden, ze altijd in Oost- en West-Europa, waar ze ook maar waren, terechtgekomen, altijd synagogen bouwden, waar zij de Tora, de wetsrollen, bewaarden. Dus hoewel de tempel vernietigd was, was hun geloof in de Heere God niet vernietigd. En dat is toch op zichzelf heel bijzonder. En zo is het Joodse volk niet opgelost in de vele voor hen heidense volken. Juist ook in deze tijd, met alle terechte kritiek op de politiek van Israël, is het toch goed om dit te beseffen. En meer dan alleen maar respect te hebben voor die vele gelovige Joden de eeuwen door, die ondanks alles, ondanks de vervolgingen, in het verbond met God bleven leven. En die nog steeds de Messias verwachten. En zo ook een rijk van gerechtigheid en van vrede. Altijd zeggen ze weer, tot volgend jaar in Jeruzalem, als een stad van vrede. Die hoop, daar leven ze uit. Dat was die ene groep. Maar hoe verging het met de Joden die wel Jezus als de Messias beleden? In de evangelie wordt duidelijk dat Jezus het meer dan eens over de tempel heeft. Hij zegt dan dat de tempel zal worden afgebroken, letterlijk. Maar dat die tempel toch ook voor hem een heilige plek was. Ja, een huis van gebed voor alle volken, zegt Jezus heel duidelijk. En dat hij heel boos werd toen de tempel en het tempelplein gebruikt werd als een soort marktplaats. U weet, u kent het verhaal hoe Jezus de mensen verjoeg van het tempelplein. Maar Jezus legde ook een verband tussen zichzelf en de tempel. Namelijk over de tempel als zijn lichaam. En eerst begrepen de discipelen dit niet. Maar later, toen hij was opgewekt, toen begrepen ze het. En dat leidde ertoe dat de verrezen Jezus voor hen, ja, eigenlijk de nieuwe geestelijke tempel is geworden. Symbool van Gods aanwezigheid. Zoals Paulus in Athene zei tegen de wijsgeren daar, dat de God van hemel en aarde, en dat was een beeld voor de onbekende God, en Paulus zegt dat is de God van de hemel en aarde, die woont in de tempel niet met handen gemaakt, maar in mensen, voor wie Jezus de hoeksteen is geworden van die geestelijke tempel. En vanuit hem groeit dan het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest in u. Wat een geweldig hemels perspectief wordt zo aan de gemeente en ook aan ons ontvouwd. Verdwenen is die uiterlijke aardse tempel met handen gemaakt. En daarvoor in de plaats is gekomen een innerlijke geestelijke tempel. Niet met handen gemaakt, maar ons van God gegeven. En wat dan zo bijzonder is, is dat Jezus niet alleen exclusief die tempel uitmaakt, maar ook als christenen, als volgelingen van Jezus, worden wij daarin betrokken. Dus een inclusieve tempel. Zoals Paulus elders zegt, weet gij niet dat gij Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. De tempel van God, dat bent u en die is heilig. Ja, wat een transformatie van een stenen bouwwerk tot een levende tempel, gebouwd op haar fundament of hoeksteen, Jezus Christus, de verrezen Heer. En vervolgens ook op ons, als levende stenen. Dat is een beeld van een gemeente. We zijn levende stenen. Samen bouwen wij wat op. Dus, na afbraak en crisis, toch ook opbouw. En niet alleen exclusief voor Joden, maar schrijft Paulus hier ook voor de heidenen. Want Jezus had niet gezegd dat de tempel, had Jezus niet gezegd dat de tempel een bedehuis is voor alle volken? Ja, wat betekent dat nou allemaal? Ook voor ons, ook voor deze tijd. Paulus zei het toen al zo. En is deze boodschap dan nog niet steeds actueel? Hij schrijft, en dat is toch een geweldige tekst, Hij, Jezus Christus, is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden, de Joodse en de Heidense, één heeft gemaakt. Dat hij de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken.
en al die scheidingmakende wetten en voorschriften buiten werking heeft gesteld. En uit die twee in zichzelf één mens, één nieuwe mens te scheppen. Ja, een nieuwe mensheid. Zo bracht hij vrede. En zo verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap tussen mensen en partijen te doden. Ja, het is echt Paulustaal, maar het komt erop neer dat de afbraak ook tot opbouw kan leiden. De tempel is afgebroken. Het lichaam van Jezus is ook afgebroken. Maar het diende en dient nog steeds tot opbouw. Jezus heeft als de gezondene van God de scheiding tussen mensen en volken opengebroken. Alle mensen zijn voor God zijn mensenkinderen. En zo gaat het dus om inclusief evenwaardig leven. Zijn wij allen onmisbare stenen voor de opbouw van een bestaan, want in het perspectief staat van het komen van het Rijk van God, van gerechtigheid en van vrede. En de basis daarvoor is dat God zich in zijn Zoon met ons heeft verzoend, opdat wij niet langer verdeeld ten koste van elkaar leven, maar ten dienste van elkaar. Oftewel, dat wij ook als levende stenen niet het verdienmodel waar de wereld onder gebukt gaat centraal stellen, omdat zo de wereld wordt uitgebuit, maar het dienmodel centraal stellen van hoe kunnen wij samen tempel van de Heilige Geest zijn? Hoe staan wij samen op dat fundament van Jezus Christus? Hoe leven wij heilzaam elkaar ten goede? Ja, hoe leven we in dat grootse hemelse perspectief? Dus samengevat, na afbraak van de tempel, verstrooiing van Joden die niet in Jezus geloven en verstrooiing van Joden die wel in Jezus geloven, is er toch ook weer opbouw. Zitten de mensen niet bij de pakken neer. Dus na afbraak ook opbouw. En dat geldt ook voor u als gemeente in Deurne en Heleneveen en noem maar op. Wij mogen het zeggen, wij mogen het doen. Zijn wij die levende stenen om zo in die grensoverschrijdende ruimte van Gods wegen te leven. Dat wil zeggen hoopvol, dat wil zeggen liefdevol. Dat wil zeggen waarachtig. Amen. Zullen we God danken en voorbeden doen en na het persoonlijk stil gebed samen met onze Vader bidden. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de goede boodschap, ja voor Jezus Christus uw Zoon, in wie u de scheidingsmuren tussen mensen en volken hebt afgebroken. Ja, dat u de Heere God bent van alle mensen en volken, en dat wij zo geroepen zijn om samen met elkaar wereldwijd een levende geestelijke tempel te zijn, waarin u met uw geest woning kunt maken. Wij danken u voor deze boodschap, voor dit grootse perspectief. Levend in een wereld waar helaas steeds weer scheidingsmuren worden opgetrokken, waardoor we tegenover elkaar komen te staan in het klein en in het groot. En daarom bidden we u om een krachtig geloof, om zo opbouwend te leven, elkaar en uw schepping ten goede. Wij bidden u zo voor de verdeelde wereld met al die machtsblokken, bidden we u om inkeer en om omkeer van hen die anderen uitsluiten, die geweld gebruiken in plaats van gerechtigheid doen in uw geest. Wij bidden u dat we de hoop en de moed niet verliezen, maar dat we blijven leven met uw hemels perspectief voor ogen. Bidden wij ook voor elkaar hier in Deurne en omgeving. U kent ons, u weet wat we nodig hebben, hoe we samen gemeente willen zijn, willen worden. Geef ons moed en kracht om zo samen u te dienen als levende stenen. Bidden wij nu in de stilte. En bidden we samen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Ja, ons loflied is straks lied 968, ook een mooi lied. Maar ik stel voor dat we misschien alleen het laatste vers, dat is vers 5, want het zijn 5 coupletten, staande zingen. Maar u mag het zelf weten hoor. Maar ik ben ook de jongste niet meer en jullie ook niet. Dus 968... straks na de collecte, ja.
De tekst van dominee Zijlstra met zijn telefoonnummer en mailadres hangt in de hal. Dus daar kunt u nog even kijken. Na afloop van deze dienst is er koffie en thee in het Redingjeshuis, waar u allemaal van harte welkom bent. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, het project Gambia, en de uitgang is bestemd voor het onderhoud. Van harte aanbevolen.
kerk u lof en prijs. In naam is aller zegen, in brood is aller spes. Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij
jullie heen in vrede, weet je gezegend door God om zo tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal.